alleen maar luisteren.
Ja, maar zou je in ieder geval kunnen zeggen... Ja, je zou het kunnen vragen als je maar lang genoeg over na had gedacht. Maar van tevoren wist je natuurlijk al zeker dat er helemaal niemand was die er antwoord op kon geven. Want waar is wijsheid? Iemand aan wie je het vroeg zou kunnen zeggen... Niet kakelen, maar eieren leggen. Ook kruimels zijn brood. En weer was je niet tevreden gesteld. Hier zit ik nu met mijn handen in het haar... op mijn kamer in de nacht, want helemaal donker is het niet. Wie heeft die lamp eigenlijk aangestoken? Ja, maar daar komt het kind en het kind wrijft over zijn neus... en kijkt je oolijk aan. Het weet al dat het iets gaat vragen waar niemand antwoord op weet. Ja, maar, vraagt het kind... zou het niet zo kunnen zijn dat in een afgelegen straat... in een afgelegen huis... een oude man te midden van zijn familieleden zit? In zijn stoel. In zijn gemakkelijke stoel. Hij wrijft zijn handen door zijn haar... en bepeinst ineens met schrik dat hij nooit iets heeft begrepen. Zo iemand zou hij kunnen zijn. Gewoon een oude man, hoewel hij in dit geval... dan alles tot het uiterste heeft doorgedacht. Hij wrijft zijn handen door zijn haar... en het haar gaat mee als zacht zeewier. Nee, het is niet zacht en licht, maar zwaar en keihard. De man heeft van zijn leven zoveel gedacht, de oude man. We geven hem hier geen naam. Want die naam zou eigenlijk iedereen moeten zijn. Ik heb daar zo mijn gedachten over. Alleen dat haar. Kent u zelf niet de zwaarmoedigheid, de angst? Ik bedoel de angst die aanhoudt. Niet de schrik die komt als een bliksemflits en weer weg is... en dan is alles weer gewoon... Je hoort bijvoorbeeld een kind zeggen... het huis is ingestort, waren er ook levenden in? Nee, ik bedoel de angst van het niet meer begrijpen. Van het niets meer begrijpen. De angst de zwaartekracht haar geheim te ontfutselen. Te snappen wat een bureaublad is, wat een speldenknop... en wat wroeging, schuld en pijn. Is er wel iets? Zijn wij niet alle gedroomd of misschien iemands herinnering? Ja, wij troosten ons met een lieve heer... En het kind doet voor het slapen gaan zijn gebedje. Het gaat op zijn gewone, immers zo gewoon aandoende... roze, mollige knietjes zitten voor zijn bedje. En het prevelt woorden. Wij verstaan het als woorden en als het amen heeft gezegd... springt het jolig in bed en verdwijnt haast helemaal onder de dekens. Wij doen het licht uit en het kind kent geen angst. Het slaapt binnen 2 minuten in en iedereen, ook de oude man, zegt... Kijk, wat leuk, daar is een slapend kind. Een kinderke, net een engel. De oude man echter is oud geworden met beuzelarijen. Vanavond zegt hij niet bij de thee... Waar is mijn eigen lepeltje nou toch? Hij wrijft zich in zijn haar. Zijn handen gaan door zijn haardos. De haardos niet als zeewier. Wat is haar eigenlijk? Zijn haren niet de uitwendige concretisering van onze hersenspinsels? Van griezelige gedachten... waarvoor in onze hersenpan geen plaats genoeg is? Vlak bij de hersenen waar waarschijnlijk gedacht wordt is het haar... En het leven is angst en onbegrip. Wij leven zo ondeskundig. Je hebt een hele roman verzonnen. 100 romans en vele mensen hebben je hun roman of hun verhaal verteld. En met afgrijzen, afschuw, schrik, angst en beven heb je alles aangehoord. Je hebt eens op straat gelegen. De straatverlichting was uit, er waren geen wolken. En toen kon je zo goed de miljarden sterren zien. Dat heeft je krankzinnig gemaakt. Een korrel is uit je hoofd gekomen, een korrel angst. Zwaar als de aarde, maar klein als een speldenknop. Het was een stukje haar. En de volgende dag zit je op kantoor. Je zit achter je bureau en je hebt je opgesloten, zoals altijd. Ze kunnen je niet ontslaan, maar er is geen werk. En daar lig je te snikken als een mens die niet verder kan. Je armen gespreid op het bureau, het hoofd er precies tussenin. Er zijn geen gedachten, er is chaos en schrik en angst... en onderhand heb jij niets te doen. 8 uur lig je zo met het hoofd, iedere dag. Soms gaat het lichtje van de telefoon branden... maar de telefoon zoomt nooit van jou, want niemand heeft je eigenlijk nodig. Je denkt dat je op kantoor bent, maar niemand ziet of kent of ruikt je. Zo lig je met je hoofd op je bureau. Je moet geluidloos wenen, want anders horen de anderen het. Je moet zijn... Je voelt je voeten. Ze staan de hele dag zo stil dat ze nu al reiken tot het einde van het heelal. Je handen zijn de zon en Sirius en je neus is de maan. Ja, mijn maan is mijn neus, denkt de oude man. Maar hij laat zich door die gedachten niet afschrikken. Waar de anderen mee bezig zijn, dat begrijpt hij niet. Het is een wonder dat hij nog leeft. Merkwaardig dat hij nu niet zinkt of neuriet. Als kind huilde je toch, totdat eindelijk moeder kwam om je te troosten. Haar vleugels zag je niet... Zo is het geweest met de oude man. In het begin was er nog wel werk, maar toen was er niets meer en hij kon niet ontslagen worden. Vroeg opstaan, met de bus naar kantoor. Vlug, chauffeur, anders kom ik nog te laat. Je bent er eindelijk en dan is er niets. Niets. Helemaal niets. Een lege kamer, een kast en een grijze stoel en een grijs bureau en een grijze telefoon. Je houdt je muis stil, geen koffie drinken met de anderen, geen thee, niet pauzeren voor een wandeling, niet pauzeren om in het restaurant te gaan eten. Je denkt aan de oorlog, aan de martelingen, aan de honger en de dorst. Dat zand waar je juist doorheen bent gelopen, vlak voor je in het gebouw binnenging, de straat was opgebroken, je hebt gewoon op het zand gelopen. Heeft dat niet toevallig ooit in de woestijn gelegen? Kroop daar niet een verdwaalde in de brandende zon zonder een ander in de buurt? Een verlatene? Hij heeft geroepen, een druppel water. Maar die druppel was er niet. Het werd donker, het werd licht. Zijn voeten en zijn handen tasten rond of, er ook een hele kleine, of ze ook een hele kleine bron konden vinden. Allemaal korrels waren er. Kleine spierwit of een klein beetje gele korrels. Miljarden korrels. Nog veel meer. En daartussen een mens met zijn angst en dorst. En het werd licht en het werd donker en het werd weer licht. En toen hapte de man zand en hij kreet lang. Een uur lang schreeuwde hij en toen begon hij te verdrogen en is langzaam gestorven. Hij bleef maar op zijn plekje omdat de woestijn te groot was en omdat de afwezigheid van anderen te opzichtig was. Daar heb je op gelopen, op datzelfde zand. En nu zie je dat glas water voor je. Jij, de oude man op het kantoor, hoeveel mensen zijn niet in zee verdronken? Kan het niet zijn dat iemand is gestikt in het zoute water dat wolk is geworden en regen en als water gevallen dat jij hier nu zo vrolijk zit te drinken? En dan de misverstanden en de nachtmerries. En iedere keer komt er een korrel uit je hoofd. Klein is een speldenknop, kleiner nog. En de bezwarende gedachte is kleiner dan de zandkorrel, zwaarder dan de hele wereld en alle mensen en dingen en gedachten tezamen. En zo groeit al die angst tot een haar. En er groeien in de loop der tijden duizenden haren op je hoofd. O, wat is de kapper langmoedig? Of is hij juist de scherprechter? Alles valt op de grond, twee plukjes, de schaar knipt, weer een plukje haar. De grond van de kapperskamer breekt niet knallend in stukken. Als de kapper klaar is, houdt hij een kleine spiegel achter je hoofd en zegt, zo goed meneer, mag ik dan even afrekenen? Je geeft hem geld en hij is tevreden, maar zo is het niet. Hij is nog niet klaar, hij veegt je haar in een hoekje en dan begint hij aan een nieuwe klant. Ja, dacht de oude man, ik moet toch wat duidelijker worden. We worden opgejaagd als het hert door de jager. We zitten in de val en moeten leven. Op een keer bel je op naar je vrouw en je zegt door de telefoon, ik heb overwerk. Iedereen overkomt dat wel eens en je kunt dan tegen je buren zeggen, ik heb verleden week overwerk gehad. Het is ook zo druk op kantoor. Dan lig je nog langer met je hoofd op het bureau en je weent geruisloos. Je hebt niets om handen. De anderen mogen het niet merken, ze mogen je niet storen. Dan komt er weer een korrel bij, een duizendste van maar één haar... en die avond kijk je naar de televisie... en van afschuw en angst groeit er een hele haar tegelijk bij. Je billen stevig op de bureaustoel geplant. Je hoort achter de deur de telex ratelen, de telefoon zoomen en rinkelen. Deuren worden opengedaan en dichtgetrokken. Zakengesprekken worden gevoerd. Iemand fluit op de gang en roept, hé, gelukkig, eindelijk thee. Iemand zinkt op de gang. Er wordt een venster geopend. Er wordt op schrijfmachines gerateld. De telefoon gaat weer. Je buurman hoort je roepen. Ja, kom maar binnen. Zeg, wat een bedompte lucht hier. Ik zou het raam eens opengooien, hoor je de ander zeggen. Mijn buurman is een beetje kaal. Misschien heeft hij minder angst. De angst wil bij hem niet meer groeien. Je denkt aan wat er dagelijks in gekkenhuizen gebeurt. In de operatiekamers, in de folterkamers over de hele wereld. En je krijgt haar. Onder de bruggen langs de Seine wordt honger geleden en daaroverheen rijdt een vrouw, een prachtige vrouw. Ze rijdt een Rolls Royce over de bruggen en kust een dieprode roos in het donker. Ze drinkt wijn van het pauselijk slot. Ze weet van niets en dan komt er weer zo'n korrel uit je hoofd. De oude man moest zijn zieke, argwalende, gierige moeder verzorgen 4 jaar lang toen hij nog jong en gek was. Ook daardoor zijn een paar haren gegroeid. Nu is het 11 uur, hij is oud, overdag geen werk. Hij heeft overdag naar de rivier zitten kijken en naar de wolken. Nu wil hij geen thee, hij draait zich om in zijn stoel en staat plotseling op. Dan begint hij in zijn jaszakken te graaien. Hij vindt een dubbeltje, maar weet niet meer wat het is. Hij kijkt verbaasd naar de hiërogliefen op het zwart uitgeslagen ronde stukje metaal. Is het een batterijtje voor een modern horloge? Is dat kleine ronde niet zo zwarte dinsigheidje een onderdeel van de machine? Is het een zilveren kleine damsteen? Kun je er misschien het kinderspeel vlooien mee doen? Of is het gewoon een pil tegen de angst? Hij hoort de gesprekken. Nooit heeft hij de gesprekken begrepen. Ik zeg tegen de kruidenier, doe het nou in een puntzak. Hij zegt, nee, die zijn lang uit de mode. Alles is nu standaard en ze worden ook niet meer aangeleverd. Ik zeg tegen hem, het zijn nu van die vierkante zakken. Ik zeg, maar je verkoopt ze wel onder de toonbank, hè, die puntzakken. Onder de toonbank, aan de mensen van je eigen kerk. Hij zegt, nee, mevrouw, ik zweer het u, ik ben blij dat u mij begunstigt, maar alles is nu gemechaniseerd, het gaat niet anders meer. Ik zeg, en toch doe je het maar in een zakje. Hij heeft zijn schouders opgehaald en heeft de biet toen in een krant gewikkeld en ik wilde nog wel geconfijte dadels hebben. Op kantoor heeft hij een vergadering bijgewoond. Omdat meneer Deutekom er niet is, gaan we meteen over naar punt 6a van de agenda. We heten hartelijk welkom de heer B, die zich zo weinig laat zien. Het grote probleem van de affiliatie ziekenhuissyndroomtheorie en diazorie komt op ons over als een bottleneck die wij met economisch-ecologische motieven van de minister niet alleen verotaserend kunnen. Wij zijn er zelfs op tegen en ook kan de computergestuurde kantoorkracht niet dermate gebundeld worden dat er uit meer formatieplaatsen ontstaan. Zodat wij, en dat weten we al zo lang, zodat we bijvoorbeeld niet eens meneer B kunnen ontslaan. Papier en potloden liggen voor u. Kan het kamermeisje binnenkomen? RST, buigen wij ons over dit probleem. Nu ja, de prinses zal aanwezig zijn bij de opening van het nieuwe paviljoen, maar onze het stamelen is een manier geworden om tot wederzijds begrip en begrijpen te komen. Vroeger waren de helden half naakt, nu zijn ze naakt. Haakje sluiten. Hier schors ik voor een ogenblik de vergadering. De oude man denkt na. Hij denkt na over zijn reizen. In Cairo alleen al wonen 16 miljoen mensen, maar zijn daar ook gebakjes? Hoewel de hoeveelheid soep in de Kaspische Zee geweldig groot is, kunnen wij toch niet de hele wereldbevolking ermee voeden. En ligt Cairo naast Nieuwe Beerta? Ze hebben daar toch een weg aangelegd? Oh ja. Een luchtweg. Hij denkt aan al die dingen. Aan die dingen denkt de oude man, midden tussen zijn familie, in zijn crapaud. Een kleinzoon zit met een natuurkundig probleem. Stel, een fietser rijdt van A naar B met een gemiddelde snelheid van 200 kilometer. Van B naar A terug gaat hij op de grond zitten. Hoe kun je meteen vaststellen dat de gemiddelde snelheid over de hele reis kleiner dan 50 kilometer is? De man kijkt naar zijn dubbeltje en naar het leerboek. Hij slikt het dubbeltje in en dan roept hij heel luid iets vreemds. Zijn haar is nog altijd zwart en wordt niet meteen spierwit. Hij vindt het heel gewoon dat zijn hart het begeeft, maar weet dat je een mededeling een beetje pathetisch moet brengen. Dan komt er een ziekenwagen, die rijdt 4 keer met je door de stad. Op de ziekenwagen is een klok, een kerkklok, en die bijert maar. Sommige mensen zeggen het is een bruiloft, anderen angst, anderen een begrafenis, anderen het is een jubileum. Anderen, daar wordt iemand naar het ziekenhuis gebracht. Ding, dong, 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 ding, dong, dong, dong. Gaat het straat in, straat uit, singel op, singel af. Boulevards worden gekruist. Een botsing met een dronken automobilist wordt net vermeden. Ding, dong, een rat wordt doodgereden. Een poes weet te ontsnappen. 8 voorbijgangers weten zich in een portiek te drukken. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Je zou er in de auto als patiënt nog banger van worden dan je al was. Het ziekenfonds heeft het zo geregeld dat je ook als fondspatiënt direct naar de operatiekamer kan. Hartslag wordt gemeten, 400 slagen in de minuut. Dat kan niet, zegt de chirurg. Verhoog de temperatuur, hart gaat als een gek tekeer, zegt de chirurg. Opereren maar. De beul komt binnen en verlost de patiënt uit zijn lijden. Het hoofd rolt op de grond. Nu bekommert het hoofd zich niet meer om zijn haar. Het hoofd met het haar uit de neus, uit de oren en het gewone haar weegt iets meer dan 2 kilo en 3 ons en 32,5 gram. De enige manier om een hoofd te kunnen wegen, je moet het eerst afhakken. Wetenschap, o wetenschap. En zwaartekracht dan? De operatie is geslaagd, de patiënt is overleden. Het hoofd wordt weer aangenaaid, je ziet er niets meer van. De oude vrouw, de kinderen, de kleinkinderen, één met het natuurkundeboek nog in zijn handen, komen op bezoek. De man ligt opgebaard. We hebben altijd gespaard voor ter aardebestelling. Nu zullen er 12 volgauto's zijn. Nu is de oude man eindelijk bevrijd van zijn angst en pijn. Hij mag dood zijn. De anderen hebben nu ieder hun verschrikkingen en pijn. Ze leven eigenlijk haast net als de oude man. Het heeft gedaan, maar ze zeggen... De angstkunstenaar is gestorven. Godzijdank heeft hij nu rust. Het is zomaar het beste. Dan vergaderen ze weer om het niet uit te krijten van onwetendheid en het grote. De angst. Anderen gaan door met het sarren, plagen, kwellen, links laten liggen en martelen van mensen. En de kinderen gaan naar de amusementshallen en de danszalen. Ze schreeuwen om te vergeten en ergens leest een man op een stille kamer in de nacht zijn dichter om te kunnen vergeten. Morgen rijden er weer auto's, de garages zullen werken, de grote winkelcentra worden opengegooid en het zal regenen. Fabrieken, kantoren, bibliotheken en universiteiten zullen werken. De mensen zullen met ernstige gezichten over straat gaan en zeggen... De angstkunstenaar is gestorven. Wat een weertje anders, hè? Hoe gaat het?
Ja.